We openen vanmorgen het woord van de Heere onze God, allereerst in het Oude Testament. Profetie van Jesaja, hoofdstuk 35, het hele hoofdstuk lezen we met elkaar. Jesaja 35. En vervolgens vanuit het evangelie van Jezus naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 11. Matteüs 11, vers 1 tot en met 11. Eerst dus Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan, als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven en de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën, zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie, uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God, hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen, want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan, een weg, de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn, die deze weg ook gaat. Zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen, ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover woorden van de profeet. Vervolgens lezen we de woorden van de evangelist. Het evangelie van Jezus. Zoals Matteüs dat heeft opgeschreven in hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 11. Matteüs 11, vers 1 tot en met 11. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen, bericht Johannes wat u hoort en ziet, blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? En als dat dan niet het geval is, zo zou je dat kunnen lezen, de volgende vraag, vers 8. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs, naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Tot zover de lezing uit het woord. De tekst voor de verkondiging van morgen is het derde vers van Matteüs 11. Tevens het thema van de preek. De vraag in vers 3 van Matteüs 11. Bent u, jongens en meisjes, dat is Jezus, bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Dat is de vraag die Johannes de Doper via zijn discipelen aan Jezus stelt. De vraag die vanmorgen centraal staat. Ook bij ons. Nu. Geliefde gemeente, jong en oud. Het is best wel een ongemakkelijke vraag. Vind je niet? Niet dat die vragen niet gesteld mogen worden in de Bijbel. Er zijn heel veel mensen die vragen hebben aan God, die hem niet altijd begrijpen. Waarom moet het nu zo gaan? Heb ik mij misschien in u vergist? Ik dacht dat dit van u was, maar blijkbaar uit wat ik meemaak moet ik concluderen dat het niet van u is. De worsteling van de profeten Habakuk, of neem de man Gods Elia of Elisa. Dat Johannes de Doper ook zulke momenten heeft gekend dat hij zelfs de vraag stelt of Jezus nou echt degene is die beloofd was, of hij de Messias is die komen zou of niet, dat ze een andere moeten gaan verwachten. Die vraag is niet zo ongemakkelijk, maar misschien wel dat Johannes hem stelt. Uitgerekend de Doper, die toen hij, jongens en meisjes, nog een heel klein mensje was, in de buik van zijn moeder, al vervuld was van Jezus. Die door de profeten was aangewezen. Deze man heeft de unieke bediening van God beloofd gekregen, dat hij voor Jezus uitgaat. Johannes de Doper, die op ongekende wijze heeft gepreekt over wat de mensen van Jezus kunnen verwachten. Die hem aangewezen heeft. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Johannes de Doper, waarvan we hebben gelezen dat Jezus zegt, denk erom. Er is nooit ter wereld iemand uit een vrouw geboren die groter is dan hij. Is het nou uitgerekend de voorloper van Jezus? Deze grote in het koninkrijk van God, die gaandeweg zijn bediening met al zijn vurige preken en met de offers die hij daarvoor over heeft zelf, want inmiddels zit hij in de gevangenis, hè? Omdat hij eerlijk recht toe recht aan zei, ook bij Herodes en Herodias, waar het op stond, is hij nou de weg kwijt? Heeft hij zich vergist in de Messias? Als dat toch eens waar is. Misschien ken je die vraag wel. Nou, zegt een uitlegger van deze tekst, dat kan natuurlijk niet waar zijn. De Doper, die heeft niet getwijfeld. Deze man, jongens en meisjes, die zo van meet af aan, van moederschoot af aan vervuld is met de geest en die zo krachtig over Jezus gesproken heeft, die twijfelt niet. Nee, hij heeft gezien bij zijn discipelen, want Johannes had ook eigen discipelen, net zoals Jezus, volgelingen. Hij heeft bij zijn volgelingen, Johannes dus, gezien dat ze de Heere Jezus niet zo goed begrepen. Zijn woorden niet, maar vooral niet zijn daden. En Johannes heeft gedacht, ach, dat zullen ze waarschijnlijk wel niet aan de Heere Jezus durven vragen. Ik citeer in mijn eigen taal nu de visie van de kanttekeningen bij de Statenvertaling bijvoorbeeld. Of die van Calvijn, niet de minste. Maar toch, die zeggen, nou, Johannes heeft niet zelf getwijfeld, maar hij heeft gezien bij zijn discipelen, Ze hebben het er moeilijk mee, ze durven het niet te vragen. Weet je wat, ik doe het alsof het mijn vraag is. En zo komen die discipelen bij Jezus en krijgen ze antwoord op de vraag die ze hebben. Is dat zo? Het eerste wat opvalt is het enkelvoud in vers 3. Hè? En zij, dat is enkelvoud, Johannes dus, tegen hem. En als je vers 4 leest, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes, letterlijk staat er terug, wat u hoort en ziet. Het gaat echt tussen Johannes en Jezus. Het is de profeet in de woestijn en de doper bij de Jordaan te doen om de Messias. Hij heeft er vragen bij. Het gaat om hen. Dacht u dat de Heer Jezus dat anders niet had doorgehad? Dat hij het niet anders had verwoord als het de discipelen van Johannes waren geweest? Maar goed, we moeten dan eerlijk toegeven dat we een stap moeten zetten dat de Bijbel zo eerlijk is dat groten in het Koninkrijk van God de weg soms helemaal kwijt kunnen zijn. Dat is het eerste. Maar ik geef u alvast op een briefje met eerbied gesproken dat richting het einde van de preek deze ongemakkelijke vraag misschien wel eens zo'n uitwerking kan hebben op u en mij, dat het niet langer ongemakkelijk is dat die vraag gesteld wordt, maar dat het voor ons ongemakkelijk wordt dat die vraag vandaag bijna niet meer klinkt. Nou, ik hoop dat op scherp gezet te hebben, dat u denkt, waar gaat dat heen en wat bedoelt de dominee nou? Laten we eerst eens kijken naar als we aannemen, zoals het er staat, staat het, dat Johannes niet begrijpt wat de werken van Christus. Dat staat in vers 2, hè? Toen Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus, staat er letterlijk. Het gaat echt om de beloofde Messias. Als hij hoort wat Jezus doet, dan stuurt hij twee van zijn discipelen. En dan komt die brandende vraag bij Jezus terecht. Namens hem, bent u het die komen zou? Bent u de komende? Of verwachten wij een ander? Wat is het probleem van Johannes? Wij kunnen soms ons wijze, reformatorische, christelijke hoofd schudden, hè? Dus echt weer zo'n Jood die, ja, die dachten als de Messias kwam, dan werden de Romeinen verjaagd en die waren zo gericht op een aards koninkrijk. Wij weten wel beter, het gaat om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid van God. Dat is dat je vrede hebt met God in je ziel. Daarvoor kwam Jezus. Hij kwam niet om op de troon te gaan zitten, maar hij kwam om naar het kruis te gaan. Dat zagen ze niet. En zelfs Johannes zal daar dan waarschijnlijk wel moeite mee hebben gehad. Is dat het probleem? Laten we niet te hoog van de toren blazen, gemeente. Als ik hier Johannes zijn pijnlijke hart hoor luchten, dan schuilt hier niet zomaar een aards verlangen in van, nou, ik had gedacht dat de Messias het op zou knappen met de Romeinen. Ik had gedacht dat het vrederijk er meteen al zou zijn. Alsof dat geen papieren heeft. Bent u het die komen zou, verwachten wij een ander. Johannes, wij zouden zeggen, de profetieën gaan toch in vervulling? We hebben Jesaja 35 gelezen. Daar staat het. De ogen van de blinden zullen worden opengedaan als God komt verlossen. De oren van de doven zullen worden geopend. De kreupelen zal springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Johannes, zie je het dan niet? Hoor je het dan niet? Jezus maakt al dit soort dingen waar. Blinden worden ziende, kreupelen gaan weer lopen. Johannes, er is toch geen enkele reden om te twijfelen dat dit de Messias is? Jawel. Johannes zit hier in de gevangenis. En ik hoor hem met geen woord over, Heere Jezus, waarom laat u mij hier gevangen zitten? Ik hoor hem straks ook met geen woord klagen dat de Heere Jezus nou niet zelf op bezoek kwam. Ik hoor hem hier niet met een woord klagen over wat hem overkomt. Hij heeft toch gezegd, Jezus moet wassen. Dat is een ouderwets woord, jongens en meisjes, voor toenemen. Jezus moet toenemen en ik moet minder worden. Nou, nergens in de Bijbel lees ik dat Johannes de Doper moeite heeft gehad met dat minder worden. Dat vindt hij helemaal niet erg. Dat heeft hij ervoor over. Ik wil best wel minder worden. Dat gaat niet vanzelf, maar het is een vurige verlangen. Laat mij maar minder worden. Maar als Jezus maar meer wordt, en dat is het punt. Johannes ziet in de werken van Christus niet dat Jezus eens een beetje meer gaat worden. Oh, het is bijzonder dat hij doden laat opstaan. Het is bijzonder dat hij zich richt op doven en kreupele mensen. Maar dat is niet het hele woord van God. Johannes heeft als klein jongetje zijn vader horen zingen. En ik zeg het dan maar voor onze herkenbaarheid weer even met de berijming die we zojuist hebben gezongen. Toen die mond van Zacharias openging. Denkt u dat hij het één keer gezongen heeft? Die lofzang is gaande gebleven. Johannes heeft zijn vader horen zingen. Nu toont God ons zijn barmhartigheid. Hij gaat ons redden van het geweld van de haters. Eindelijk, we worden bevrijd van het dienstbaar juk. Eindelijk zullen we onze Here kunnen dienen zonder vrees. En dan zit je in de gevangenis. En je hoort dat Jezus bijzondere dingen doet. Maar mag het een beetje meer zijn, Heer Jezus? Want, en dan neem ik u even mee naar een paar gedeeltes uit de profetieën van Jesaja. Wat had Johannes meegekregen in zijn opvoeding? Wat wist hij van wat God beloofd had? Zullen we beginnen bij Jesaja 35, wat we samen hebben gelezen? Ik citeer reeds vers 5 en vers 6. Dat is wat je ziet gebeuren als Jezus de eerste keer op aarde is. Dat is ook het antwoord wat Jezus straks geeft. Als je wil weten wie ik ben, nou zie het dan. Het gebeurt toch? De ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend enzovoort. Maar wat staat er voorafgaand aan vers 5? Ja, vers 4. Precies, maar wat staat daar? Zie uw God. De wraak zal komen. De vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Er is tot op heden niets wat daarvan zichtbaar wordt. Maar het wordt wel met één adem genoemd, in één adem met die dingen van de genezing van de zieken. Met andere woorden, Johannes heeft er vragen bij. Heere Jezus, hoe kan het nou dat er maar een deel van die profetie in vervulling gaat? Ik mis het andere. Met andere woorden, komt er nou straks ook nog een tweede Messias die het recht gaat herstellen, die wraak komt brengen, die de vijanden verdelgt van zijn volk Israël, die aandacht geeft en zijn grote hart opent voor het onrecht wat ons is aangedaan? Bladeren we terug in hoofdstuk 29, Jesaja 29. Ook woorden die in vervulling gaan bij Jezus, maar niet compleet. Ik lees bijvoorbeeld in vers 17 die machtige vraag. Hè, is het niet nog een klein moment, zegt de Heere tot zijn volk, totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden? Op die dag, vers 18, zullen de doven horen de woorden van het boek en verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. Mooi, hè, dat zie je allemaal bij Jezus gebeuren. De zachtmoedigen zullen met blijdschap op blijdschap hebben in de Heere. En de armen onder de mensen zullen zich in de heiligen van Israël verheugen. Maar dan, het tweede deel, wat Johannes mist bij Jezus. De geweldpleger zal omkomen en het zal uit zijn met de spotten. Moet je je voorstellen dat je in de gevangenis zit, er wordt een beetje gehost en gedanst boven je hoofd en straks zal je hoofd gaan rollen. Zo onrechtvaardig, omdat je de waarheid sprak. Omdat je het aandurfde om het koninkrijk van God concreet te maken. Om het tegen de hoogste regionen op te nemen. En je zit daar gevangen. Je gaat je leven als een offer brengen. En je weet van die profetie. Als God komt verlossen, als de dag van het heil aanbreekt voor Israël, dan zal de geweldpleger omkomen. Dan zal het uit zijn met de spotter. En alle die uit zijn op onrecht zullen uitgeroeid worden. Bent u degene die komen zou? Of komt er nog een ander? Gaan we nog een paar hoofdstukken terug naar hoofdstuk 26. hoofdstuk 26 van Jesaja, hoofdstuk 26 vers 1. Op die dag, de dag van redding, de dag dat God zal komen om te verlossen. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan dat het trouw bewaart. Vertrouw op de Heere tot in eeuwigheid. Vers 8. Ook in de weg van uw oordelen, Heere, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Als je daarover nadenkt en je leest even verder, wat zal er dan gebeuren? O zeker, de doden zullen opstaan. Maar dan, vers 19 wordt gesproken over de belofte dat met de komst van God en de Messias de doden zullen opstaan. Maar wat zegt de Heere ook? Vers 20. Ga mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar doden niet langer kunnen bedekken. Genoeg citaten, hopelijk om duidelijk te maken. Als er in het Oude Testament gesproken wordt over het ingrijpen van God door de Messias, is er niet alleen sprake van dat er zieken zullen worden genezen, dat er doden zullen opstaan, maar dat God ook afrekent met alles wat naar de hemel huilt. Dat alle ongerechtigheid van tafel gaat. Dat alle onrecht dat bedekt is weer boven komt. Dat er recht gesproken wordt. Dat er een vrederijk op aarde komt voor Israël, waarin zij hun Messias gaan belijden. En waar de heidenen mogen gaan meedienen. Waar de heidenen met het volk van Israël zullen zien: Heere, dit is uw bedoeling. Daar gaat het, daar ging het niet alleen naartoe. Nu is het zover. Vandaar mijn vraag aan het begin van de preek. Misschien is het wel net zo ongemakkelijk als deze vraag voor ons niet zo belangrijk is. Ja, maar zegt u, wacht even, u gaat het toch niet goed praten? Nee, maar ik wil het wel weer eventjes laten haken. Laten we niet te snel op Johannes neerkijken. Hoewel Jezus hem wel corrigeert. Want wat zegt Jezus? Vers 5. Hij heeft gezegd: ga heen, ga terug naar Johannes en vertel wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Punt, komma. Niet meer, Heer Jezus. Bevestigt u niet de twijfel van Johannes door een half citaat te geven? Nee. Wat Johannes moet leren is dat bij de eerste komst van de Messias, hij heeft het zelf gezegd, het koninkrijk midden in of onder hen was, in de gedaante van de koning. En als zichtbare tekenen van het koninkrijk dat zou komen, de belofte van wat komt, liet de Heer Jezus zo nu en dan al zien. Hier gaat het naartoe. Mensen worden beter. Doden staan op. En gaf hij een dode jongen terug aan zijn moeder. Herstelde hij iets van het paradijs van eerder. Maar de belofte van recht en de belofte van vrede en de belofte van zondeloosheid en de belofte van dat heel de schepping zal juichen tot Gods eer. Waar er geen dierentuinen meer hoeven zijn. Waarin er geen kerkhoven meer zijn. Geen ziekenhuizen. Geen infusen. Geen verdeeldheid. Geen vervolgde kerk. Dat complete perspectief waar Israël tot haar bestemming is gekomen. Dat staat nog open. Daarom is het wel heel opvallend dat aan het einde van het citaat dat Jezus geeft in vers 5 staat: aan de armen wordt het evangelie verkondigd. De armen in het Nieuwe Testament zijn in de woorden van Jezus vaak de zachtmoedige. Degene die hij benoemt als: ik dank u, Vader, dat u zich bekend maakt aan kindertjes. Kindertjes, armen, zachtmoedigen, dat zijn beelden van die groep van mensen in Israël, maar ook daarbuiten, die zich in vertrouwen laten vallen in de handen van de God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Mensen die hun hoogmoed afleggen. Die niet met schema's en eigen gekozen wegen proberen God met zichzelf te verzoenen. Maar die een bewogen God tegemoet gaan, terugkeren en zeggen: Heere, als dit uw plan is, dan zal ik er geen aanstoot aan nemen. Dan zal ik het kruis niet afwerpen. Maar dan zal ik mijzelf verloochenen en Jezus volgen. En, daar gaat het vanmiddag over, blijven bidden met een heilige ontevredenheid. Heere, de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De belofte van Israël. Voor Israël. Dat ze gered zullen worden. Dat hun staat hersteld zal worden. Dat al hun vijanden zullen worden geoordeeld. Dat zal komen. En daar verlang ik naar. En dan ben ik bij die vraag. Zou dat niet eens wat meer er mogen zijn? Een heilige ontevredenheid bij de gemeente van Christus om de bekering van Israël, maar ook om het herstel van alle dingen. Dat de schepping de laatste zucht heeft geslaagd. Dat er niemand meer hier op deze aarde zal zijn waar God verdriet van heeft omdat hij zondigt zonder te huilen. Dat de verdeeldheid van de kerk eindelijk zal worden opgelost en afgedaan. Dat ik nooit meer bezorgd hoef te zijn of mijn kind wel veilig thuis komt. Dat ik me nooit meer hoef af te vragen, zal ik vandaag weer God pijn gaan doen? Dat perspectief, een heilige ontevredenheid. O, dankbaar kun je zijn voor de gave van het huwelijk en van seksualiteit. Als je dat mag beleven in een veilige intimiteit. Wat kun je dankbaar zijn voor een vakantie waarin je de rust ervaart om met je gezin op te trekken en meer dan anders te beseffen hoe waardevol je voor elkaar bent. Wat kun je genieten van gezondheid, van een fietstocht, van een vaartocht, van wat kunnen we genieten in de gemeente van Jezus Christus als het evangelie klinkt en we beseffen, oh ja, ik was van nature dood en ik was op weg naar de verlorenheid, maar God hield me tegen. En soms smaak en proef je het aan de tafel van de Heere, geweldig, maar en toch, wij zuchten met de schepping mee als in barensnood. Wij verwachten het herstel van Israël, het herstel van heel de schepping. Dat er geen onrecht meer zal zijn. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Wat is dat een les? Ik verlang ernaar. In plaats van dat ik me ertegen verzet. Maar ik moet ook beseffen, God komt altijd op tijd. Zijn klok tikt gestaag. En hij hoort het gebed van de bruid. Hij ziet en hoort het geroep van zijn volk Israël. En hij zal ingrijpen, maar in die tussentijd waarin wij verkeren, moeten we leren vertrouwen, Heere, blijkbaar is het nog niet rijp genoeg. Is de laatste arme nog niet geconfronteerd met het evangelie? Is dat niet wat ik moet leren? Het geduld te betrachten. Heer Jezus, uw eerste komst was gericht op het verzoenen van God met mensen. Ja. En daardoor is de doper ook helemaal thuisgekomen. Toen zijn hoofd rolde, ging zijn hart naar de Heere. Was zijn ziel in de heerlijkheid, net als bij Stefanus. Maar er komt een dag dat ook Johannes zal opstaan. En dan zal zijn prediking tegen Herodes getuigen. En dan zal zijn gevallen hoofd spreken. Want het staat in de boeken van God en God zal komen recht doen. En dan zal blijken dat ook de ergernis en de aanstoot die Johannes kende, verzoend is. En dat zijn bediening niet te vergeefs is geweest. Jongens en meiden, mag ik jou vragen? Als jij er nou mee loopt, hè, en je zegt ja, in de kerk wordt gepreekt over hoe geweldig het is dat Jezus is gekomen, dat hij aan het kruis heeft gehangen. Ik hoor het zo vaak. Ik hoor het zo vaak. Mijn zonden kunnen vergeven worden. En misschien is het er al van gekomen dat je dat ook echt bent gaan geloven. Besloten om op belijdeniscategorisatie te gaan. Belijdenis gedaan. Het avondmaal gekomen. En toch dat je diezelfde strijd kent. Hè? Heer Jezus, ik zie u ook zo graag op de troon. Ik zou u zo graag met nieuwe ogen willen zien in wie ik nu geloof heb. Ik zou zo graag zien dat u en de Vader en de Geest verheerlijkt worden door Israël en iedereen die verkoren was. Ik lijd aan het lijden. Niet om er zelf vanaf te zijn, maar daar zie ik naar uit. Dat je weet, het is goed hoor, mijn zonden zijn vergeven, maar ik zie mijn opa lijden. Ik weet dat mijn oma dementerend is. Ik word zo moe van al die discussies die ik dan weer tegenkom. De ene dominee zegt dit en de andere dominee zegt dat. En in mijn familie hou erover op. Wanneer wordt het nou eens eindelijk zoals God het beloofd heeft? Blijven volhouden. Vanavond krijg je een bemoediging mee. Vanmorgen een correctie. Vanavond zullen we horen. Houd vol. Roep om recht. En God zal zijn uitverkorenen spoedig beantwoorden. Maar vanmorgen is de les. De armen wordt het evangelie verkondigd. Weet u wat een goede remedie is als je lijdt aan de gebrokenheid? Zaai het evangelie. Geef het maar door. Ja, maar mijn familie. Ja, maar mijn kinderen. En Israël blijkt behoorlijk taai te zijn, hoor. Wanneer komt die belofte nou? En wanneer vervulling daarvan? Zaai het evangelie. Verkondig het. En je zult zien dat rijke arm worden. Dat hoogmoedigen van de troon worden gestoten. Is dat niet zoals God ook in je eigen leven binnenkwam? Door de kracht van het evangelie. Ik lees in 2 Petrus 3. Ik ga daarmee eindigen. En daar beginnen we vanmiddag ook de dienst weer mee. 2 Petrus 3. Dat er eeuwen nadat God al die beloftes heeft gegeven bij de profeten. En een paar jaar nadat Jezus heeft geleefd op aarde. Dat er mensen zijn in de verstrooiing waarvan Petrus merkt. Ja, ze twijfelen of die belofte van God van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Jezus die zei, ik kom spoedig weder, of dat wel waar is. Ze zeggen, waar is de belofte van de komst van Jezus? 2 Petrus 3 vers 4. Want vanaf de dag dat onze vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Diezelfde nood. Jezus heeft dan wel overwonnen. Er is een opstanding geweest van hem uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, maar voor de rest lijkt alsof alles doorgaat zoals het al jaren in de schepping van God gaat. Maar, zegt Petrus, vers 6, de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord van Christus als een schat weggelegd. En worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral, vers 8, 2 Petrus 3 vers 8, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En dan komt de tekst die ik je als een samenvatting van de preek wil meegeven. Schrijf hem op een briefje, print het uit, doe het op de koelkast, stop het tussen de laptop, laat het deze week meegaan. Als je lijdt onder de belofte dat die je nog niet compleet vervuld is. Als je uitziet naar een wereld vol van gerechtigheid. De Heere vertraagt de belofte niet. 2 Petrus 3 vers 9. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Daar staat geen voetnoot bij. Ik zie geen kleine letters. Weet u wel? Dit is het volle evangelie. God wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat zal niet gebeuren. Dat weten we ook. Dat alle mensen op de nieuwe aarde zijn die geleefd hebben. Maar vanuit de bewogenheid van God tikt de tijd. En vraag ik me af. Jij? U? U? Jij? Ik? Hoe zit het eigenlijk? Mijn hart dat klopt. Mijn wieg die op deze aarde moest komen staan. Deze dienst die ik moest meemaken. De woorden van het evangelie, hebben die nou een antwoord gekregen? Is het vanwege mijn kind? Mijn oude vader? Mijn vrouw? Mijn overbuurman? Dat Jezus de adem en de pas nog even inhoudt. Eén ding is duidelijk. Hij is te vertrouwen. Johannes is er al achter gekomen. En wij, zalig hij, die niet struikelt over een Jezus die geduld heeft met de armen. En zalig hij, die blijft geloven en blijft bidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Hij komt. Amen. Wij gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen. Psalm 130. Een psalm van klacht en verlangen. En van hoop. We zingen het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook het vierde. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 van Psalm 130.